Goedemorgen allemaal. Ik denk dat ik ook Frank moet bedanken, hè, om mijn prediking al een beetje in te leiden. Hij wist het wel niet, maar bij deze. Hè, ik wil het namelijk hebben over een zeer bijzondere man. Hè, een man waar mijn hart ook een beetje naar uitgaat. Voilà, en jullie zien het al. Hè? Daniel, toch een zeer bijzonder figuur uit het Oude Testament. En jullie weten misschien wel, hè, van Abraham wordt gezegd dat hij een vriend van God genoemd wordt. Koning David werd alweer een man naar Gods hart genoemd. Maar Daniel, hè, wordt tot 3 keer toe Gods zeer beminde man genoemd. Hè, iemand die bijzonder kostbaar is in het ogen van de Heer. Hè. Heel mooi als dit over je geschreven staat in de Bijbel. Hè. Gods zeer beminde man. En deze morgen wil ik even gaan kijken, hè, naar Gods woord, wat die man dan zo bijzonder maakte. En ik wil een paar versen lezen uit dat fantastische 6e hoofdstuk, hè, van dat boek Daniel. En misschien goed om daar eerst eventjes de eerste 3 versen met elkaar te lezen. Daniel 6 vanaf vers 1. En daar staat: Darius de Meder ontving het koningschap toen hij ongeveer 62 jaar oud was. En het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen, die over heel het koninkrijk verdeeld zouden zijn. En over hen 3 rijksbestuurders, van wie Daniel er één was. Aan hen moesten die stadhouders verantwoording afleggen, opdat de koning niet benadeeld werd. Eventjes tot zover. Dus met dit hoofdstuk, met deze verzen, komen we eigenlijk terecht in het rijk van de Meden en de Perzen. Een geweldig groot rijk. Ik heb dat eventjes op slide gezet. Misschien kunt je Klaartje daar eventjes op drukken. Voilà, dan zien jullie dat. Het rijk van de Meden en de Perzen, dat zich uitstrekte van, ja, je ziet het, Noord-Afrika, Griekenland, en tot helemaal, tot aan India. Een geweldig groot rijk. En om dat een beetje bestuurbaar te houden, lezen we hier in die eerste 3 versen, dat men dat had opgedeeld in 120 eenheden, laat het ons maar een beetje eigentijds houden, 120 verschillende provincies. En ik kan me voorstellen dat elk van die provincies een stukje groter zal geweest zijn dan ons eigen kleine Belgenlandje, waar wij in wonen. En elk van die 120 provincies werd bestuurd door wat wij misschien een gouverneur zouden noemen, of een minister. En elk van die 120 of die 120 ministers moesten op hun beurt weer verantwoording afleggen aan 3 superministers. En Daniel, wel, hij was 1 van die 3. Toch wel heel bijzonder. God zeer beminde man. Hij was 1 van die 3. En de vraag mag gesteld worden, denk ik, van ja, hoe komt dat? Wat had die heidense koning Darius gezien in die man als Daniel om hem te benoemen tot 1 van die 3 superministers. Die zo'n beetje de verantwoordelijkheid en het gezag droeg over gans dat uitgestrekte rijk. Frank heeft het al eventjes gezegd. Ik bedoel, wie was Daniel? Iemand die tientallen jaren terug in de tijd, hij was meegevoerd als balling vanuit Jeruzalem. Meer dan 1000 kilometer ver meegevoerd. Niet als vrijwilliger, maar als balling. Hij was eigenlijk een Joodse immigrant op leeftijd, zou je kunnen zeggen. En hij was 1 van die 3 mensen die door Darius was uitgekozen om de verantwoordelijkheid over gans dat uitgestrekte rijk te dragen. Bekijk het maar eens goed. De verantwoordelijkheid die onze eerste minister heeft, is er niks bij. De verantwoordelijkheid die Daniel had, was veel groter dan de verantwoordelijkheid van onze Charles Michel. En we kunnen onze vraag stellen, hoe is dat zo gekomen? Dat is natuurlijk niet vanzelf gekomen. En Daniel heeft tijdens zijn verblijf daar in dat Babylonische Rijk een geweldige reputatie opgebouwd, natuurlijk. En die reputatie heeft zo'n beetje alles te maken met wat eraan vooraf gegaan is. Wat beschreven staat in die eerste hoofdstukken. We hebben nu natuurlijk deze morgen niet de tijd om het allemaal te lezen. Maar de reputatie van Daniel, ja, die heeft natuurlijk te maken met het feit dat hij als enige in staat geweest is om die droom die Nebukadnezar op een gegeven moment had om die te verklaren. Die droom van dat beeld met dat gouden hoofd, die zilveren armen, jullie waarschijnlijk wel bekend. En al de wijzen werden erbij gehaald, maar niemand was in staat om te vertellen wat die koning gedroomd had, laat staan, hè, wat het had te betekenen, behalve één, Daniel. En ook een beetje verder in de tijd was er opnieuw zoiets mysterieus, iets geheimzinnig. En er werd een hand gezien in het paleis van de koning, die wat op die muren aan het krabbelen was. En jullie kennen die geschiedenis waarschijnlijk wel. En niemand wist wat daar geschreven stond, wat die vreemde tekens te betekenen hadden. En opnieuw, Daniel werd erbij gehaald. En als enige was hij in staat om die boodschap te ontcijferen. En daar waar alle geleerden, alle wijzen en gans dat uitgestrekte rijk het antwoord schuldig moesten blijven aan de koning, daar werd Daniel erbij gehaald. En zo is Daniel terechtgekomen op een hele bijzondere positie. En eigenlijk, als je je blaadje een klein beetje terugkeert, helemaal op het einde van het vijfde hoofdstuk, in vers 29, kun je lezen hoe Daniel door koning Belsazar is aangesteld als derde heerser in het koninkrijk. Ik lees eventjes dat vers, vers 29, waar staat: toen beval Belsazar dat zij Daniel in purper moesten kleden met een gouden keten om zijn hals en dat ze van hem moesten uitroepen dat hij als derde in het koninkrijk zou heersen. Die koning die daartoe bevel gegeven had, koning Belsazar, was zelf de tweede in het koninkrijk. Zijn vader, koning Nebukadnezar, was de eerste. En Daniel was de derde. Het doet een beetje denken aan Jozef. Die behalve de farao aan niemand anders verantwoording schuldig was. Maar zo'n beetje de machtigste figuur was daar in dat ganse Egyptische Rijk. Nu, interessant is wat er geschreven staat in het vierde vers van het zesde hoofdstuk. Ik lees het eventjes. Er staat: toen overtrof deze Daniel de rijksbestuurders en de stadhouders, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te stellen. Je zult maar in die tijd een collega van Daniel geweest zijn. Die 120 ministers en die twee andere superministers, die stonden eigenlijk volledig in de schaduw van Daniel. Daniel stak er met kop en schouders bovenuit. En de koning overwoog zelfs om Daniel over gans dat rijk aan te stellen, ja, als degene aan wie alle anderen verantwoording schuldig waren. En het mooie is dat Gods woord ons eigenlijk ook onthult hoe dat kwam. En wat die koning daartoe motiveerde. Er staat geschreven dat er namelijk een uitzonderlijke geest in hem was. Een uitzonderlijke geest. En er was een uitzonderlijke geest in Daniel. En dat is iets wat je eigenlijk verschillende keren tegenkomt in het boek Daniel. Ik wil er eventjes een paar aan jullie laten zien. Een beetje terugkeren in het vierde hoofdstuk. Kom je het eigenlijk voor het eerst, denk ik, tegen. Hoofdstuk 4. En daar lees je eigenlijk vanaf vers 7 het volgende. Toen traden de magiërs, de bezweerders, de galdeen en de toekomstvoorspellers binnen. En ik vertaalde de droom in hun tegenwoordigheid, maar zij konden mij de uitleg ervan niet laten weten. Totdat tenslotte Daniel, zijn naam is Belsazar, naar de naam van mijn God, bij mij binnentrad. En wie ook de geest van de heilige goden is. Ik vertaalde in tegenwoordigheid van hem de droom. Belsazar, hoofd van de magiërs, aangezien ik weet dat de geest van de heilige goden in u is en dat geen enkele verborgenheid voor u te moeilijk is, vertel mij de visioenen van mijn droom die ik gezien heb, te weten de uitleg ervan. Zie je, Daniel stond bekend als een man in wie de geest van de heilige goden woonde. Kijk eens naar vers 18. Waar geschreven staat: deze droom heb ik, koning Nebukadnezar, gezien. En u, Belsazar, vertel de uitleg ervan. Omdat geen van al de wijzen van mijn koninkrijk mij de uitleg ervan heeft kunnen laten weten. U bent er wel toe in staat, want De geest van de heilige goden is in u. Is dat niet bijzonder? We gaan nog een beetje verder. In het vijfde hoofdstuk. Waar nogmaals iets gelijkaardigs staat. Ik lees vanaf vers 11. En daar lezen we. Er is een man in uw koninkrijk en wie de geest van de heilige goden is. Want in de dagen van uw vader is bij hem licht, verstand en wijsheid gevonden. Zoals de wijsheid van goden. Daarom stelde koning Nebukadnezar uw vader hem aan als hoofd van de magiërs, de bezweerders, de Chaldeeën en de toekomstvoorspellers. Uw eigen vader, o koning. Want er werden een uitzonderlijke geest, kennis en verstand om dromen uit te leggen, onthulling van raadsels en ontwarring van knopen in hem gevonden, namelijk in Daniël, die de koning de naam Belshazzar had gegeven. Laat nu Daniël geroepen worden, zodat hij de uitleg ervan te kennen zal geven. En toen werd Daniël bij de koning gebracht. De koning nam het woord en zei tegen Daniël, bent u die Daniël, een van de ballingen uit Juda, die de koning, mijn vader, uit Juda hierheen heeft gebracht? Ik heb namelijk over u gehoord dat de geest van de goden in u is en dat in u licht, verstand en uitzonderlijke wijsheid gevonden worden. Is dat geen bijzonder getuigenis, beste mensen? Wat hier geschreven staat van deze Daniël. Hij stond daar bekend in gans dat uitgestrekte rijk. Als een man in wie de geest van de heilige goden woonde. Weet je, ik heb de overtuiging dat de geest van die heilige goden die in Daniël woonde, woont in iedereen die een kind van God is. De heilige geest geeft God aan iedereen die de Heer Jezus in zijn hart heeft gesloten. Iedereen die de Heer Jezus als verlosser en Heer in zijn leven heeft aangenomen en zich een kind van God mag weten dat de Heilige Geest ook in zijn of haar hart is uitgestort. Ook tot de gemeente schrijft Jacobus dat als iemand in wijsheid tekortschiet, wat moet hij dan doen? Vraag het aan de Heer en Hij zal het u geven. En Daniël is natuurlijk een geweldig voorbeeld van iemand die begiftigd was met een hele uitzonderlijke wijsheid. En dat is natuurlijk in de eerste plaats Gods werk in deze man. En maar tegelijk moet gezegd worden dat Daniël iemand was die er zich naar uitstrekte. Die er zich helemaal naar uitstrekte om de wil van de Heer in zijn leven te doen. En dat is een van die zaken die van hem Gods zeer beminde man maakte. Hij reeds helemaal aan het begin van zijn verblijf in Daniël, toen hij eigenlijk nog een tiener was. Interessant voor de tieners in ons midden. Toen Daniël nog een tiener was, kun je lezen in hoofdstuk 1, vers 8, hoe hij er zijn hele hart had op gezet om zich niet te verontreinigen met datgene wat vanuit Babel aan hem werd aangeboden. Daniël had er zijn hart op gezet om zich niet te verontreinigen met datgene wat Babel hem te bieden had. En dat mag ons aan het denken zetten. Want wat wordt er ons niet allemaal aangeboden vanuit Babel? Ja, vanuit de wereld. En hoe gaan wij daarmee om? Dat is geen gemakkelijke vraag. We leven in een hedonistische samenleving, waar de mens vooral allerlei vermaak nastreeft. Entertainment, plezier, amusement. En het is goed om geregeld ook onszelf te bepalen bij die vraag van waar heb ik mijn hart opgezet? Ik moest denken ook aan wat ik zo'n beetje de lijfspreuk van Jozua noem. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Hebben ook wij ons hart daarop gezet om de Heer te dienen? Zoals Jozua. Zoals ook Daniël, Gods zeer beminde man. En misschien weten jullie ook dat in Galaten 5 geschreven staat dat het begeren van het vlees ingaat tegen het begeren van de geest. Het begeren van de verkeerde dingen Het begeren van al die zaken die niet uit God zijn, dat gaat in, dat werkt in tegen de geest. En Paulus roept ons ook op andere plaatsen op om, ja, om de geest alstublieft niet te bedroeven. Om de geest niet uit te doven. De Heer wil dat wij allemaal vol zijn van de Heilige Geest. Ik ben ervan overtuigd dat onze hemelse Vader wil, ja, dat wij allemaal op elk moment van de dag helemaal vol zijn van de Heilige Geest. En jullie weten, een glas water, er kan een beetje water in zijn, maar het kan ook overstromen. En ik denk dat onze hemelse Vader wil dat wij mensen zijn die elke dag opnieuw overstromen van de Heilige Geest. En dat is toch ook wat de Heer Jezus gezegd heeft. En dat stromen van levend water uit ons binnenste mogen vloeien. En dat we daar onze omgeving mee zullen aansteken. En zoals Daniel zelfs dat al in zijn tijd gedaan heeft. Zo stond hij bekend als een man in wie de geest van de heilige goden woonde. Want Daniel had er zijn hele hart op gezet om zich niet te verontreinigen met alles van wat uit zijn omgeving op en af kwam. En ik denk dat die betrachting van Daniel ook onze betrachting mag zijn. En dat ook wij ons er met ons hele hart ernaar mogen uitstrekken om ons niet te verontreinigen met alles wat deze wereld te bieden heeft. En het is nogal wat. Wanneer wij er ons hart op toezeggen, op toeleggen om de Heere te dienen. En om ons niet te laten verontreinigen met alles wat vanuit de wereld op ons afkomt. Via de media, noem het maar allemaal op. Ik stond vrijdag nog in een bushokje te wachten met mijn kinderen aan de muziekschool in Gent. Het eerste wat onze kinderen zien in dat bushokje, is een poster van zo'n 2 meter groot, met een halfnaakte vrouw erop, een onderhoed. Jullie kennen dat, zal hier in Antwerpen niet anders zijn, denk ik. Het is moeilijk. Het is moeilijk om je hart daar niet door te laten verontreinigen. Maar het mag het voornemen zijn van ons hart, zodat ook de geest door ons heen kan blijven werken. Het resultaat in het leven van Daniel was dat hij bekend stond in zijn omgeving als iemand in wie er een uitzonderlijke geest woonde. De geest van de heilige goden. Ik zou willen zeggen de heilige geest. De geest van de Heer Jezus Christus. En de koning overwoog zelfs om hem over heel zijn koninkrijk aan te stellen. Jullie begrijpen wel dat de collega's dat natuurlijk niet graag zagen gebeuren. Lees maar eventjes mee, vers 5. En op hetzelfde ogenblik, sorry, ik zit nog in het 5e hoofdstuk, Daniel 6, vers 5. Daarop gingen de rijksbestuurders en de stadhouders zoeken naar een grond voor een aanklacht tegen Daniel in zaken het koninkrijk, maar ze konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem te vinden was. Ziet u, er werd gezocht naar een aanklacht tegen Daniel. En ik vind het zo mooi dat hier geschreven staat, men kon niks vinden. Dat is toch fantastisch. Geen enkele grond voor wat, voor aanklacht dan ook, kon er gevonden worden tegen Daniel. Ik denk dat die collega's bijzonder gefrustreerd moeten zijn. Hè? Daniel was iemand die leefde zoals Paulus uiteindelijk ook aan ons voorhoudt. In de Filippenzenbrief, waar hij zegt, waar hij schrijft aan de gelovigen van Filippi, en daarmee ook aan ons. Hij doet alle dingen zonder morren en meningsverschillen. Waarom? Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Beste mensen, hebben we in Daniel hier een geweldig voorbeeld van iemand die te midden van zoveel duisternis toch schijnt als een ster, als een lichtende ster, te midden van die donkere omgeving waar hij woonde, waar andere goden werden aangebeden. Daniel was betrouwbaar. Hij was loyaal, ook naar de koning toe. Er was niks op hem aan te merken. Een geweldige getuigenis ging eruit van deze man naar zijn ganse omgeving. Hij leefde als een Jood te midden van een maatschappij waar men niets op had met die God die door Daniel werd vereerd. Maar Daniel bleef trouw aan het woord en aan de geboden van de Heer. Een geweldig voorbeeld, denk ik, voor ons allemaal. En ook de vraag mag misschien ook gesteld worden van hoe denkt de omgeving over mij? Hoe sta ik bekend in mijn omgeving? Hebben misschien bij de collega's op het werk of op school of waar dan ook staan ook wij bekend als mensen die betrouwbaar zijn? Als mensen die misschien ook loyaal zijn ten opzichte van onze werkgever? Misschien ook als mensen in wie er inderdaad geen nalatigheid is? Als mensen bij wie er niets verkeerds gevonden wordt? Op de plekken waar wij mogen dienen, waar we verantwoordelijkheid mogen dragen, ook hier in de gemeente. Het is toch mooi als je bekend mag staan als iemand in wie er geen nalatigheid is. Als je bekend mag staan als iemand op wie je mag rekenen, op wie je kunt bouwen. Iemand die bereid is om ook de handen uit de mouwen te steken. Net als Daniel mogen ook wij ons hart erop zetten om de Heere te dienen. En om ons verre te houden van alle zonden die er op ons afkomt. En wanneer we dat doen, denk ik, zal het ook gezien worden in onze omgeving. Dan zullen ook mensen zeggen van, hey, die heeft iets. Daar is iets mee. Die is anders. Daar is iets in hem, een uitzonderlijke geest. Die heeft een andere gezindheid. En daar zal een getuigenis van uitgaan. Net zoals er ook van Daniel een getuigenis is uitgegaan. En natuurlijk betekent dat niet dat het allemaal vanzelf zal gaan, dat het je allemaal voor de wind zal gaan. Hè? Helemaal niet. Ook Daniel die heeft bijzonder veel strijd, bijzonder veel moeite gehad. En we gaan nog een stukje lezen vanaf vers 6. Toen zeiden deze mannen, we zullen tegen deze Daniel geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij we iets tegen hem vinden in de wet van zijn God. En zo kwamen deze rijksbestuurders en stadhouders eensgezind bij de koning en zeiden het volgende tegen hem. Koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de rijksbestuurders van het koninkrijk, de machthebbers, de stadhouders, de raadslieden en de landvoogden zijn na onderling beraad van mening dat er een koninklijk besluit moet worden opgesteld en een verbod moet worden bekrachtigd dat al wie binnen 30 dagen een verzoek zal richten aan welke god of mens ook, behalve aan uw koning, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. Nu dan, koning, stel het verbod op en onderteken het bevelschrift dat niet veranderd mag worden volgens de wet van de Meden en Persen die niet mag worden herroepen. En daarop ondertekende koning Darius het bevelschrift en verbod. Eventjes tot zover. Hè. We zien hier dus een duidelijk voorbeeld van een man, hè, man zoals Daniel, die werd aangevallen op zijn geloof. Hè, want dat is eigenlijk wat hier gebeurt. Hè, zijn collega's hadden het voor elkaar gekregen dat er een wet werd uitgevaardigd waardoor Daniel gedwongen zou worden om een keuze te maken. Hè, kies ik voor mijn trouw aan de Heer of kies ik voor mijn eigen leven? En dat is eigenlijk waar het een beetje op neerkomt. Hè, kies ik voor de Heer of kies ik voor mezelf? Ga ik verder met mijn toewijding aan de Heer en mijn dagdagelijkse stille tijd? Of geef ik dat op? Zodat ik mijn leventje zoals ik het nu leef, op een vooraanstaande plaats aan het hof van de koning, gerespecteerd, gewaardeerd, zodat ik dat kan blijven behouden. Nu, de keuze die Daniel heeft gemaakt, jullie kennen ze waarschijnlijk, maar we vinden ze in vers 11. En daar lezen we, toen Daniel te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. En hij had in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. En op 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan. Daniel werd aangevallen op zijn geloof. Maar hij was niet iemand die zich snel liet afschrikken. En toen hij voor die keuze gesteld werd om het in stand houden van zijn huidige leventje met de Heer, of het allemaal opgeven, al was het maar voor een korte tijd, 30 dagen, een maand niet bidden tot de Heer, een maandje niet bidden tot God. Weet je, als Daniel moest kiezen tussen het voor 1 maand opgeven van zijn dagelijkse stille tijd of het behouden van zijn vooraanstaande positie aan het hof van de koning, dan koos hij voor zijn dagelijkse stille tijd. Dan koos hij voor zijn gebed tot de koning der koningen. En Daniel was niemand die koos voor de veilige weg. Voor de schijnbare zekerheid. Maar hij was iemand die de weg van het geloof koos. Dezelfde weg die de Heer Jezus veel later de smalle weg genoemd heeft. Hè? Geen gemakkelijke weg. Daniel was bereid om alles op te geven en alles los te laten. Er was niks, er was niemand die hem kon afbrengen van zijn relatie met de Heer. Niet voor 30 dagen en zelfs niet voor 1 dag. Want zij die hem probeerden in de val te lokken, gingen er blijkbaar van uit dat Daniel geen 30 dagen zou kunnen zonder te bidden tot God. Wel, ze hadden gelijk natuurlijk. Daniel kon zelfs niet 1 dag zonder het gebed tot zijn God. Want wat was het eerste dat hij deed toen hij te horen kreeg dat dat bevel was gekomen? Ging naar boven, naar zijn kamer, waar iedereen hem kon zien zitten. Iedereen kon het zien door die geopende vensters. En hij hing op zijn knieën om te bidden tot die God, waarvan net het bevel gegeven was dat het niet meer mocht. Ik weet niet wat u zou doen in zijn situatie. Misschien zouden wij ergens in een hoekje gaan kruipen in de kelder of zo. Of misschien ergens op zolder. Ik weet het niet. Maar Daniel koos ervoor om zich niet te verstoppen. Iedereen mocht het weten dat hij trouw bleef aan zijn Heer en zijn God. We gaan nog een stukje lezen. Vers 12. En toen kwamen deze mannen eensgezind bij zijn huis en troffen Daniel aan terwijl hij bad en smeekte om genade voor het aangezicht van zijn God. En meteen kwamen zij naar voren en zeiden in de tegenwoordigheid van de koning over het verbod van de koning: hebt u niet een verbod ondertekend dat iedereen die binnen 30 dagen een verzoek zou richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwenkuil zou worden geworpen? En de koning antwoordde en zei: dat woord staat vast, volgens de wet van Meden en Persen, die niet mag worden herroepen. Toen antwoordden en zeiden zij in de tegenwoordigheid van de koning: Daniel, een van de ballingen uit Juda, heeft op u, o koning, en op het verbod dat u ondertekend hebt, geen acht geslagen. Maar op 3 tijdstippen per dag doet hij zijn gebed. Tot zover. De gevolgen voor Daniel, die waren echt niet te overzien. Je moet goed begrijpen dat Daniel hier eigenlijk alles verloor. Wat hij die voorbije 10 jaren aan zijn leven daar in dat rijk, in Babel, het Medo-Persische Rijk, had opgebouwd. En zijn werk, het ging allemaal verloren. Zijn status, zijn positie, zijn huis. En nog diezelfde nacht zou hij in de leeuwenkuil worden geworpen. En zijn leven werd van hem afgenomen. Alles verloor hij. Je moet dat goed begrijpen. Maar zie eens, wat een geweldige impact. Wat een geweldige impact die man Daniel heeft gehad op zijn directe omgeving. En kijk maar eens naar de reactie van de koning toen hij vernam dat Daniel degene was die het verbod had overtreden. Vers 15. Toen de koning dit woord hoorde, nam hij het zichzelf zeer kwalijk. En hij zette zijn hart erop om Daniel te verlossen. Tot zonsondergang spande hij zich in om hem te redden. Toen kwamen deze mannen weer eensgezind bij de koning en zeiden tegen de koning: weet, o koning, dat het een wet van Meden en Persen is, dat geen enkel verbod of besluit dat de koning heeft opgesteld veranderd mag worden. En toen gaf de koning bevel en men haalde Daniel en wierp hem in de leeuwenkuil. En de koning nam het woord en zei tegen Daniel: uw God, die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen. En er werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. De koning verzegelde die met zijn ring en de ring van zijn machthebbers, zodat de maatregel met betrekking tot Daniel niet veranderd kon worden. En toen vertrok de koning naar zijn paleis. De nacht bracht hij vasten door. Geen enkele vorm van vermaak liet hij bij zich brengen. Zijn slaap was ver van hem geweken. Ongelooflijk. We hebben hier te maken met een heidense koning. Een koning die afgoden diende. Een koning die zo pas nog een wet had uitgevaardigd dat er tot geen enkele god gebeden mocht worden, behalve tot hemzelf. Een aardse pseudogod, zeg maar. Een aardse koning die als god vereerd werd. Maar die god, tot wie iedereen zogenaamd moest bidden, die bleek zelf niet eens de macht te hebben om Daniel te helpen. Hij had niet de macht om Daniel te verlossen. We lezen hier hoe hij tot zonsondergang heeft getracht en geprobeerd om Daniël te redden. Maar hij kon het niet. Was dat die koning? Was dat die God tot wie de mensen moesten bidden? Gelukkig heeft Daniël zijn vertrouwen gesteld op de koning der koningen, de Allerhoogste Heer. En blijkbaar moet ook koning Darius daar iets van hebben gezien. Want het is heel opmerkelijk wat dat hij zegt. Uw God, die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen. Het enige wat die pseudo-god Darius kon doen, dat was zijn hoop stellen op de God die door Daniël werd vereerd. En hij bracht de nacht alvast door. Ik lees nog eventjes vers 20. Vroeg in de morgen, toen het licht werd, stond de koning op. Haastig vertrok hij naar de leeuwenkuil. En toen hij in de nabijheid van de kuil gekomen was, riep hij naar Daniël met droeve stem. De koning nam het woord en zei tegen Daniël: Daniël, dienaar van de levende God, heeft uw God, die u voortdurend vereert, u van de leeuwen kunnen verlossen. Wat een vreemde koning is dit. Een heidense koning. En toch zegt hij: Daniël, dienaar van de levende God. De God tot wie Daniël eigenlijk niet mocht bidden. En toch heeft uw God, die u voortdurend vereert, heeft hij u van de leeuwen kunnen verlossen. En Daniël stond bij zijn werkgever bekend als een man die zijn God voortdurend vereerde. Niet in het geheim. Nee, iedereen wist het. Iedereen kon het zien. En zelfs toen dat verbod er was om vooral niet te gaan bidden tot een andere God, Daniël bad waar hij door iedereen kon worden gezien. En dat heeft bijzonder veel indruk gemaakt, ook op deze koning. En op het einde, toen alles achter de rug was en de koning er eigenlijk persoonlijk getuige van geweest was, dat de levende God Daniël inderdaad verlost had van die leven, dan staat daar eigenlijk in vers 26 dat deze koning aan alle volkeren en naties en talen die op heel de aarde woonden, het volgende heeft geschreven. Leest u maar eventjes mee. In vers 26. En hij schrijft aan al die volkeren: mogen uw vrede toenemen. Er wordt door mij bevel gegeven dat men in heel het machtsgebied van mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniël. Want hij is de levende God en houdt voor eeuwig stand. Zijn koninkrijk gaat niet te gronden. Zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij verlost en redt. Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Hij die Daniël heeft verlost uit de klauwen van de leeuwen. Dit is toch een geweldig, fantastisch getuigenis. Een heidense koning die het bevel geeft aan elk volk op deze wereld om te beven en te sidderen. Voor wie? Niet voor hem, tot wie al de mensen zogezegd moesten bidden. Nee, te beven en te sidderen voor de God van Daniël. De levende God, zoals hij hem noemt. De eeuwige God, de verlossende God en de God van wonderen en tekenen. Ja, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Want hij is het. Nu, ik kom nog eventjes terug op het feit dat Daniël werd aangevallen op zijn geloof. Ja, ondanks het feit dat er niks op hem aan te merken viel. Het doet natuurlijk een beetje denken aan de Heer Jezus. En ook hij stond op een gegeven moment terecht. En net zoals dat eigenlijk bij Daniël het geval was, dan kon men niets vinden tegen Jezus. Er was niets tegen hem in te brengen. En tot drie keer toe staat er over de Heer Jezus geschreven, wordt er gesproken over hem als hij die geen zonde gedaan heeft, hij die geen zonde gekend heeft, degene in wie er geen zonde was. Wat hebben ze met hem gedaan? Ze hebben valse getuigen opgetrommeld om de Heer Jezus zeg maar in de val te lokken, want er was niets tegen hem te vinden. En net zoals dat in het leven van Daniël gebeurd is, is het zo dat het ook bij de Heer Jezus het geval was dat dit op korte termijn heel veel nadeel betekend heeft of met zich meegebracht heeft voor de Heer Jezus. En zijn leven werd van hem weggenomen. Hij maar op langere termijn mogen weten, Jezus leeft. Hij is de overwinnaar. Hij is gezeten aan de rechterhand van de levende God. Van de God die wonderen en tekenen doet. De God die verlost. De God die redt. Een geweldige mooie parallel tussen het leven van Daniël en het leven van de Heer Jezus. Want denk eventjes na, hoe zou het Daniël vergaan zijn, denken jullie? Nadat hij alles verloren leek te hebben. Wat is er gebeurd met de tegenstanders van Daniël? We lezen het in vers 25. En daar staat, vervolgens beval de koning en men haalde die mannen die Daniël openlijk hadden beschuldigd en men wierp hen, hun kinderen en hun vrouwen, in de leeuwenkuil. En ze hadden de bodem van de kuil nog niet bereikt of de leeuwen maakten zich van hun meester en verbrijzenden al hun beenderen. Ik ga daar niet te diep op ingaan, maar nu die andere twee superministers, ja, er eigenlijk ook niet meer zijn, wat denken jullie, wie zal de rechterhand van de koning geworden zijn? Ligt het niet voor de hand om toch aan te nemen dat het Daniël geweest zal zijn? Daniël van wie de koning al iets eerder van zinnens was, we hebben dat gelezen in vers 4, om hem aan te stellen over al de anderen. Daniël zal de rechterhand van de koning geworden zijn. Net zoals ook de Heere Jezus gezeten is aan de rechterhand van de Allerhoogste. En ik hoop dat deze Daniël, die voor mij een bron van inspiratie is, een geweldig voorbeeld, ik hoop dat hij voor ons allemaal die bron van inspiratie mag zijn om de goede keuzes te maken in ons leven. Een keuze voor de Heer. Soms kan het misschien lijken dat de keuzes die we maken voor de Heer op korte termijn ons alleen maar schade berokkenen. Dat was ook zo bij Daniël. Dat was ook zo in het leven van de Heer Jezus. Maar wat verlies kan lijken te zijn op korte termijn, is in Gods woord vaak rijkdom. Een grootste winst in de verdere toekomst. En ik hoop dat jullie dat allemaal ook voor ogen mogen houden. Als wij hier en nu de goede keuzes maken in ons leven en de bereidheid hebben om die moeilijke weg te gaan, een weg zoals Daniël die gegaan is, een weg zoals de Heer Jezus die gegaan is, een weg zoals de Heer Jezus ook zijn leerling heeft voorgehouden, een weg die hij omschrijft als een smalle weg, als wij bereid zijn om die moeilijke weg te gaan, dan mogen we zien waar die weg heen leidt. Hij leidt naar heerlijkheid. Hij leidt naar overwinning. Hij leidt naar leven. Naar het eeuwige leven. En ik wens jullie dat allemaal toe. Om in de kracht van de Heer, in de kracht van de Heilige Geest, ik zou zeggen met de kracht van Daniël, de kracht van Elia, en met goede moed die dagelijkse goede strijd te strijden.